Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Eerder voorzag onderzoeksbureau Motivaction ons van een typologie van de Nederlandse burger. Deze typologie is richtinggevend geworden in marketing en kiezersonderzoek. Sterker nog, jij bent er ook door beïnvloed. Martijn Lampert was de projectleider van een wereldwijd onderzoek naar de voorkeuren van wereldburgers. Het onderzoek zou wel eens dezelfde invloed kunnen krijgen in de wereld als het onderzoek van Motivaction in Nederland had en heeft. Harry Starre spreekt met Martijn Lampert, directeur van Glocalities, over het onderzoek en zijn TEDx-lezing in Johannesburg. Je kan natuurlijk gewoon even googlen. Als je naar Martijn Lampert zoekt en TEDx, dan kun je die weer bekijken. Heb ik net ook gedaan. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06-45-66-7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En ik vind het in ieder geval bijzonder leuk dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl.
Ja, maar Martijn, fijn dat je er bent. Jij zei, ik ben niet meer van Motivaction. Waar ben je dan wel van?
Ik ben directeur van het zusterbedrijf van Motivaction.
Zusterbedrijf, dat moeten we even goed uitleggen.
En dat heet Glocalities.
Glocalities, global, local.
En ties. Dus het verbinden tussen lokale en wereldwijde inzichten.
Oké, dus je doet, heb ik het wel goed gezegd? Dat het, zoals Lennart althans zei, dat je nu globaal doet, hè, voor de wereld, wat Motivaction eigenlijk vooral voor Nederland deed? Of zie ik dat nou verkeerd?
In een notendop is het antwoord, ja.
En zusterbedrijf betekent dat je nevengeschikt bent. Hè? Dus het is niet een dochter, het is een zus.
Ja, het is een zus, dat klopt. Ja? Ja.
Je hebt lang gewerkt bij Motivaction, hè? Je bent er zeer door beïnvloed, toch?
Ja. Ja, ik heb er 20 jaar gewerkt.
Wat stel je nou voor dat mensen later over jouw model, mag ik het jouw model noemen?
Ons model.
Ons model, heel chic en bescheiden, maar jij toch de trekker. Wat gaan ze daar later over zeggen? Wat zeggen ze bij begrafenis over dat model van jou? Is dat je grote levenswerk? Nee, heel serieus. Is dat nou waar je bekend, beroemd enzovoort? Is dit het grote werk of verwacht je nog iets nog groters en beters en mooiers?
Nou, waar ik wel blij, verrast door werd en ook trots op ben, is dat het onderzoek wat ik eind jaren 90 met het team heb ontwikkeld, het mentality model, inmiddels in allerlei studieboeken is opgenomen en kost is voor marketeers en beleidsmakers.
Ja.
En dat is nou in een periode van 15 tot 20 jaar gelukt.
Ja,
dit kunnen we global doen.
Ja, dus je verwacht eigenlijk iets soortgelijks als effect te hebben, hè? Als je het zo kort mogelijk moet samenvatten, waar komt het op neer? Hoe vat jij het samen? Papa, wat doe je?
Wij helpen mensen, professionals, zoals jij en ik, om in de schoenen te stappen van hun doelgroepen. De mensen waarvan zij het doen. De mensen die zij willen overtuigen.
En dat betekent dat je segmenteert en zegt, je hebt bepaalde typen van gedrag, oriëntaties. En dat zijn groepen. En die verspreiden zich over de wereld. Het is in Azië heb je meer van dit type. En meer van dat type. En je hebt in het Westen meer van dit en van dat. Moet ik het zo zien? Want je bent 27 landen. 27 landen?
Ja, we hebben in januari en februari dit jaar in 27 landen meer dan 60.000 mensen ondervraagd.
Ja.
En dat al doen we al 4 keer, hè? Dus in 2014 was het de eerste keer. En we nemen steeds meer landen op in dat programma.
Ja, en verschuift het? Ik bedoel, zie je de wereld veranderen ook in je onderzoek?
We zijn net bezig met de eerste trendanalyse. Want op basis van 3 metingen, dat was nog net te weinig.
Beetje te kort.
En nu hebben we er 4. Dus dat is wat we binnen een maand of 2 naar buiten willen gaan brengen. Okay, maar dus we zijn het nog aan het verkennen.
We krijgen de scoop, Harry. We krijgen de scoop.
Dat is geen domme vraag. Dus, nee. Dat je lijnen kunt trekken.
Ja,
dat je
zeker.
Geleidelijk aan zegt, het gaat die kant op. Of het gaat deze kant op. Dat is nog een beetje vroeg. Als je de wereld verdelen moet, hoe verdelen jullie die wereld dan? In wat voor typen heb je eigenlijk?
We hebben ons ook laten inspireren natuurlijk door gerenommeerde onderzoekers van cultuurverschillen en waarden.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld Ronald Engelhardt. Die veel onderzoek
antropoloog
heeft
gedaan. Volgens mij.
Socioloog, politiek socioloog. En hij is de grondlegger van het concept postmaterialisme.
Ja.
Dus dat we van een staat...
Van een materialistische fase naar een postmaterialistische
fase gaan. Dat is het onderzoek wat hij doet. Het World Value Survey.
Dat is een trend.
Dat is een trend, maar we zien aan de andere kant ook wel een backlash optreden.
Okay.
En hij ook.
Het is geen eenduidige stroming.
Nee.
Niet lineair, volgtijdelijk, allemaal dezelfde
kant.
Nee,
want als dat zo zou zijn, dan zouden we nu geen Brexit en geen Trump hebben.
Nee. Oh wacht, dat zijn eigenlijk backlashes. Ze zegt eigenlijk, dat zijn eigenlijk correcties op een bepaalde trend. Hoor ik dat?
In de opvatting van Ronald Engelhardt.
Ja.
Zou dat een logische... Is dat een backlash?
Ja,
of dat uiteindelijk ook een backlash is... Dat valt nog te bezien.
Oké, het is eigenlijk... We staan al te dicht op. Te kort bij. Om dat nu al te zeggen. Want dat kan wel eens doorzetten. En dan maakt het deel uit weer van die trend. Hè? Dus als het alleen maar een terugslag is... Is het tijdelijk. Hè? Backlash is tijdelijk.
Ja.
En dan gaat toch... Hè, dan trekt de karavaan toch verder. Ik wou eens naar... Wat kunnen we ermee doen, wat je hebt gemaakt? Wat is de vooronderstelling? Je hebt 2 assen. Zullen we het gewoon eerst maar eens even uiteenzetten? Je hebt 2 assen waarop dat model is gebaseerd, toch? Een psychologische en een sociologische invalshoek.
Dat klopt. Echter, dat model, die segmentatie is maar 1 van de 12 instrumenten die we hebben geïntegreerd. Omdat we ook hebben geleerd uit het mentality-onderzoek in Nederland dat een segmentatie heel waardevol kan zijn.
Ja.
Maar als je wereldwijd gaat kijken, kan het je ook blind maken.
Ja, dan zie je alleen maar wat het raster je op... He, alles
exact.
Wat buiten het raster valt, valt weg.
Ja, dus je moet breder kijken.
Ja.
Maar en eerst zeker even ook de als simpelheid. De culturen wat verder weg staan maar van eerst, je als persoon...
Ja.
Dan moet je extra voorzichtig zijn.
Oké, dus als je, als het ware, als het ver van jouzelf zit als onderzoeker... moet je extra attent zijn... Omdat het over andere mensen gaat die jezelf niet de maatstaf der dingen mag zijn. Dus je moet oppassen voor je eigen westerse bril.
Oh,
Martijn
absoluut.
Lampen.
En dat is natuurlijk de potentiële valkuil.
Heb je nou dingen waargenomen waarvan je als westerling stond te kijken? Dat je zegt, hier heb ik zelf geen oog voor gehad. Maar dat heeft me verrast. In de wereld zijn wij natuurlijk niet de regel, maar de uitzondering. Hè?
Absoluut. Dat beschrijf ik ook in... In die TEDx-talk die ik mocht geven in Johannesburg. In het kader van het Global Citizen Mandela 100 Festival.
Ja.
Waar wereldleiders, maar ook een hoop millennial activisten samenkwamen.
Ja.
Om te vieren dat Mandela 100 geworden zou zijn.
Ja, zijn geboorte.
Maar ook stil te staan bij de opgave die de wereld heeft. Om de droom van Mandela te verwezenlijken. Wat is het? Uitbannen van extreme armoede.
Ja. Eén van de grote doelen. Hè?
Eén van de grote Sustainable Development Goals. En wat ik daar leerde, ook in de voorbereidingen daarvan. En ik wist het natuurlijk ook wel rationeel. Maar het is altijd de vraag in hoeverre je het ook helemaal omvat.
Ja.
Of je het wel snapt. Is dat vaak in het Westen wordt gedacht. Dat hoe millennials en jongeren hier zijn. Dat overal in de wereld zo is.
Ja, wij zijn de maat der dingen. Hè? Wij denken dat het allemaal onze kant op gaat ook.
Exact.
Hè? Dat heel de wereld wordt zoals wij. Als ze het nog niet zijn, dan liggen ze achter.
Ja, nou en dan is het toch vrij ontnuchterend als je weet dat slechts 12% van de millennials wereldwijd, dus geboren sinds 1980, westers is.
Dus eigenlijk zeg je... Buiten-Europese millennials zijn in de meerderheid. Je zou kunnen zeggen, dat zou kunnen betekenen dat er Europese dominantie over is.
Dat is al lang het geval.
Al lang het geval. Dus wij leven nog in de illusie dat we de wereld beheersen met ons denken, maar we zijn een sideshow geworden. dramatisch gezegd.
Wij zijn actoren.
Ja.
En dus...
Ja, dit gaat jou als onderzoeker net te ver, geloof
net
ik.
Net je vraag over de backlash.
Ja.
Of die doorzet, hangt mede af van hoe mensen reageren op de backlash.
Oké, dus je zegt...
En dat is... je kunt op allerlei manieren reageren. Als organisatie, als persoon, als politicus, als activist.
Ja.
En als je daar iets bewuster kunt inspelen op trends die je ziet in de wereld, cultuurverschillen, dan kun je meer of minder impact hebben. Oh. Dingen kapot maken of dingen creëren.
Dus dat is de betekenis van jouw model en de gegevens. Als je weet hoe het zit, kun je beter acteren en meer invloed hebben. Dus het helpt je om dit dashboard te hebben. Te weten hoe het in de wereld zit.
Zeker.
Om invloed te hebben. Dus het is ook een manier om... met jouw dashboard kun je als het ware zeggen... dan weet ik ook beter hoe ik de wereld moet beïnvloeden... vanuit het perspectief dat ik hanteer.
Kijk, elke organisatie heeft doelen. UNICEF heeft doelen.
Dat zou een klant zijn. Is een klant.
Dat is een klant. Ja,
en die kijken naar hoe beweegt de wereld zich. Nou wil ik, want ik wil dichterbij komen. Ik kan me voorstellen dat de luisteraars zeggen, ja, maar waar gaat het nou over? Welke mensen hebben het in deze wereld, zoals die zich ontwikkelt, nou voor elkaar? Hè? Mm-hmm. Met wie gaat het goed?
Ja.
En met wie gaat het minder goed? En wie zijn aan het vervreemden? Is dit hun wereld nog wel? Dat is politiek niet onbelangrijk. Hoe ontwikkelt zich dat? Kun je er iets over zeggen?
Absoluut. Wat ik voorstel om te doen,
ja?
Is om nu live in de applicatie te duiken, de World of Localities.
Je hebt het schema, je hebt de laptop voor je.
Ja, en de mensen te kiezen die pessimistisch zijn.
Oké, dus voor wie ziet de wereld er somber uit?
Exact.
Ja. Wie zijn dat dan?
En we hebben het hier weer...
Komt een foto van Harry Starr op het beeld. Dat is heel raar.
De laatste tijd uiterst negatief. Ja. Dat is een fase tot de dood bevrijd. Maar ga maar door.
Exact. Herken je in die put misschien dan?
Ja, ik heb een put zo diep. En ik ben hem aan het graven ook. Want ik denk dat ik aan het andere eind van de wereld uit zou kunnen komen. Ja, dat is een optimist.
In Australië.
Ja. Als ik maar doorgraaf. Maar wat voor mensen hebben het op dit moment... sociologisch, psychologisch, want het is psychologisch en sociologisch, nou lastig.
Ja.
Wie vinden het geen leuke wereld?
Inderdaad, ja. Nou, wat ik aan het doen ben, is ik heb nu de pessimisten geselecteerd.
Waar zitten ze? Waar zitten ze?
Ruim 12.000, in die vergelijking met 50.000 mensen die niet op die trend scoren.
Ja.
En nu is
een substantieel deel, hè?
Ja.
Een kwart. Exact. Een kwart ziet het somber in. Valt nog mee. Hè? Dan betekent niet dat de anderen optimist zijn. Maar dit zijn de mensen die het somber in zien.
Ja,
ik zie het programma nu. Kun jij beschrijven wat we zien? Want inderdaad. Dit is this is radio, man. Dus de luisteraar wil weten waar we nu naar kijken.
We zien nu de diverse taartpunten van het localities kompas.
Ja.
Die draaien.
Hoeveel punten heb je eigenlijk? Jij weet het uit je hoofd.
Dat zijn... meer dan 1000 punten die we kunnen kiezen.
Oké, en die loopt hij als het ware langs... en nou brengt hij de mensen in beeld... met een pessimistisch wereldbeeld. Wie zijn het? Laat ons niet langer in spanning, Martijn.
Als we kijken naar de segmenten... die we onderscheiden ook in dit onderzoek. In Nederland hebben we een segmentatie in 8 groepen... wereldwijd in 5.
Ja.
Dan zijn 2 groepen onder de pessimisten... ondervertegenwoordigd. En dat zijn de creatives... en de achievers.
Dus de achievers en de creatives, die hebben de tijd van hun leven. Hè? Ben je creatief, dan zit het relatief mee. En ben je een achiever, dan is dit ook jouw tijdsgevlieg.
Exact.
Ja.
En, maar dat zijn mensen die in control zijn.
Ja, die hebben goed.
Echter, de groep pessimisten is oververtegenwoordigd onder enerzijds het segment challengers.
Ja.
Mensen die gaan voor risico's, actie, spanning, maar ook zichzelf aan het opwerken zijn in opkomende economieën, vaak.
Ja.
He, dus dat is work hard, play hard.
En die
en dat is ook...
dreigen gefrustreerd te raken.
Nee, die zijn dat. Dat
zijn
dat
gefrustreerd.
Is overduidelijk.
Dat zou je niet verwachten.
Nee.
Ik had niet verwacht dat je met deze zou komen. Ik denk, nou, dat zijn mensen en die hebben energie en die gaan ervoor. En die zijn somber. Dat is onhandig.
Dit zijn, onder deze groep vind je bovengemiddeld veel pessimisten.
Ja.
Misschien is het in Nederland anders. Ik heb nu de journey niet in Nederland gemaakt, maar global.
Ja.
Dus we moeten ook uitkijken dat we ons laten leiden door ons...
Nederlands eigen wereldbeeld. Ja.
Ja. Aan de andere kant zie je ook de groep die wij socializers noemen. Die verlangt naar samen zijn, verbonden zijn.
Is dit een wereld die aan het fragmenteren is, hè?
Zeker, ja. En dit is een
individualiseren,
wereld.
Zorg voor jezelf. Dus eigenlijk is het teloorgang van de magie van de stam. Van, ja, thuiskomen. Dat thuiskomen valt tegenwoordig niet meer mee voor steeds meer mensen. Waar ben je nog thuis?
Ja, dat is voor deze groep heel erg belangrijk. Ze zijn sociaal ingesteld, willen met elkaar dingen doen, met familie, met vrienden.
Ja, camping en Bakken.
Verlangen naar een ongecompliceerd leven.
Ja.
En die groep
Global, Harry.
Is ja, ja, maar druk ik, in.
Ja. Dat moet toch een Global Bakken ook zijn.
Maar vraag
kun je
ook,
vertellen welke mensen daar binnen die groep dan het zwaarst hebben? Want daar hadden wij het in het voorgesprek over. Dus ik duw je een beetje naar de weduwe en wezen toe nu.
Ja, of je dat als antwoord
nou, dit was een van de 12 taartpunten die we nu bekeken.
Ja.
En we kunnen ook naar de demografie van deze groep kijken. Ja. Maar voordat ik aan die vraag beantwoord, laat ik je zien dat deze groep ook hoog scoort op nostalgie.
Ja.
En dus dat deze groep ook vindt dat veranderingen veel te snel gaan.
Ja.
En ze hebben last van information overload.
Oh ja, dus ze verlangen naar de volle wereld.
Dus de wereld is versnipperd.
Ja.
Ze scoren laag op aanstekelijk enthousiasme.
Ja.
Het is een groep die van zichzelf ook niet zegt van nou, ik weet anderen te overtuigen. En dus beetje, dat, je ziet
gebeten
dat
hond,
die connectie met de ander is een issue voor hen. En als we naar hun demografische achtergronden kijken,
komt mijn vraag.
Dan zie je een aantal vragen, een aantal punten waarop deze groep duidelijk is oververtegenwoordigd. En dat is dat ze vaker single zijn of ongetrouwd.
Ja, singles en ongetrouwd.
Gescheiden zijn.
Ja.
Of weduwe, weduwnaar.
Ja.
Dat ze vaker geen kinderen hebben, werkloos zijn, gehandicapt. Dus dit zijn mensen die zich afgesneden voelen van de sociale connecties en werkelijkheid die je deelt met anderen. Mensen is een sociaal leven, een sociaal wezen. En het sociale leven bestaat voor deze mensen weinig tot niet.
Eigenlijk, en dan gaat het om een kwart van de bevolking, ja?
Ja. Maar daarbij Globaal. Zeg ik ook als onderzoeker, wij hanteren schalen. Ja. En op die schalen kun je mensen indelen. En ik kijk nu naar het kwart wat het hoogst scoort.
Ja.
En dus je kunt
Het smeert zich wat langer uit.
Het smeert zich langer uit, ja.
Maar de kern ervan, dat gaat in de richting van een kwart.
Ja.
Ja. Niet, hè, dat is, dus... Dit is een wereld die voor iedereen beter aan het worden is, is het beslist niet. In de beeldvorming van de betrokkenen.
Nee, bij deze groep zie je ook dat het archetype van de rebel domineert. Dus,
Oké, ze zijn rebel. Ze pikken, er zit iets in van niet meer willen pikken. Rebel.
Ja.
Tegen, anti.
Ja, en dat is het effect.
Ja.
Dat is het effect wat deze situatie op hen heeft. Omdat ze zoveel woede en brok en angst hebben die ongekanaliseerd blijft.
Ja, want ze hebben geen verbinding met groepen. Dat is teloor gegaan. Dus het wordt een ongerichte onvrede. Ongerichte onvrede.
Ja, tegelijkertijd wil ik ook erbij zeggen dat dit een groep is die heel gevoelig is voor de jester en de joker.
Okay.
Dus fun is ook een uitlaatklep.
Dus ze vinden, mag ik het zo zeggen... Dat vinden ze weer leuk aan Trump. Ze moeten er erg om lachen. Wat hij ook doet. Wat hij ook zegt. Ze vinden het... het is een joker eigenlijk.
Maar
onze joker.
Wat deed de joker vroeger? Die zette de machtshebbers in hun hemd.
Ja.
Had de keizer kleren of niet?
Niet. Ja, dus dat is wat ze aanspreekt. Zet ze voor aap. Zet ze voor aap namens ons.
En wat is er in Oekraïne gebeurd? Wie is gekozen tot president?
Een stand-up comedian.
Een joker.
In Italië.
In Italië. Hè, vijf sterren. Hè, vijf sterren.
Exact. Ja. Dus dit. En je ziet ook de tegenpool.
Ja.
En dus die archetype vind ik een machtig interessante analyselijn.
Ja.
Omdat je kijkt naar verhaallijnen vanuit de mythologie die aansluiten bij specifieke groepen. En we groeien allemaal op met sprookjes en verhalen. Maar dit zijn manieren van betekenis geven
ja.
Waardoor je deze groep opeens op een hele andere manier leert kennen.
Oké, dus je kunt als joker het maken bij deze mensen, omdat ze grommend pessimistisch zijn, zeggen ze: maak er een grap van en ik sta aan je kant. Zoiets? Ik ben wel toe aan muziek, Glenn. Wanneer komt dat nou?
Ik denk nu.
People Power op New Business Radio.
Mijn naam is Volof Brett. Met LifeGuard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power.
Meepraten of meer programma's? People-power.nl.
We hadden het net over de mensen die niet aangesloten zijn, die onvrede hebben, die graag de joker inzetten. Daar hadden we het net over, maar ik zou eens naar degene die de wereld gaan veranderen. Van wie hebben we wat te verwachten? Van welke mensen hebben we wat te verwachten in de komende periode? En waar zitten ze? Waar wonen ze? Wie zijn het? De tijd gaat nu in.
Nou, de groep met het grootste potentieel voor change power en people power.
Ja, daar gaat dit station over.
Dat zijn de millennials.
Ja?
Geboren sinds 1980. Ja. Die nu op invloedrijke posities komen. Uh-huh. Wereldwijd. En wat interessant is aan die groep, is dat het de best opgeleide generatie is ever.
Ja.
Dat zij een zeer hoge mate van vertrouwen hebben in wetenschap.
Ja, maakbaarheid van de wereld.
Kom niet met verhaaltjes bij hen aan.
Nee.
Je ziet ook in ons onderzoek dat we hebben gedaan, in samenwerking met Global Citizen, in het kader van die droom van Nelson Mandela, om armoede uit te bouwen, dat dit ook de groep is die het meest op de hoogte is van de staat van de wereld. Dus waar het goed gaat, waar het minder
die
goed
zich het
is.
Meest druk maakt op basis van feiten. He, dus die zich erger aan al die mensen die geen feiten kennen. Zij kennen de feiten.
Dat zie je
rond
bij deze
duurzaamheid. Ze kunnen vaak de percentages noemen. Ja. En de uitdagingen en de voorgang. Want de voortgang rond poverty is indrukwekkend, he, tegelijkertijd.
Ja, in de afgelopen 2 decennia is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft gehalveerd.
Ja.
Tegelijkertijd is natuurlijk de rijkdom aan de top ook heel erg gestegen.
Ja.
Maar goed, er zijn bijna 2 miljard mensen uit de extreme armoede gekomen.
Ja.
In de afgelopen 2 decennia. Natuurlijk met name in India en vooral China.
Ja.
Hey Martijn, hè? Als we die mensen dat nou vragen, zouden ze dat zelf dan ook vinden? Want er is natuurlijk zo'n wereldwijde standaard. Hè? Als je boven zoveel dollar per dag zit, dan, dan ben je
moet
niet
je
meer
gelukkig zijn.
Hè? Wij vinden nu dat jij niet meer in de armoede zit. Maar zouden die mensen dat zelf ook vinden? Daar ben ik zo benieuwd naar.
Ik denk dat die groep, en ik weet ook dat die groep natuurlijk nog steeds enorm veel moeite heeft om de touwtjes aan elkaar te knopen.
Maar het was veel erger.
Het was veel erger. En op dat punt is toch progressie gemaakt. Maar dat is met name zichtbaar voor mensen die ook in die landen wonen. Die zien ook dat hun families in vergelijking met 5 of 10 jaar geleden het beter hebben.
Ja.
Hier in het Westen.
Zoals wij ooit de auto kregen. Hè? Wij kregen ooit de auto.
Ja.
Heel veel mensen hadden geen auto. Openbaar vervoer, de fiets enzovoort. Maar geen auto. Die kregen de auto. Dat soort dingen. Eigen huis krijgen. Dat
Absoluut.
Soort ontwikkelingen.
Ja.
Voor het eerst een auto.
Ja.
Dat zijn de ontwikkelingen die uit de armoede.
Ja. En hier in het Westen zien we juist tegenovergestelde tendensen.
Dat
minder mensen überhaupt op de hoogte zijn van deze ontwikkelingen. En dat er in sterke mate ook onvrede is. Dus dat niet de jonge generatie het nog beter gaat krijgen.
Ja.
Dus je ziet een hele andere dynamiek optreden in die opkomende economie.
Wij zijn ontevreden over een relatief hoog welvaartsniveau dat relatief overigens daalt ten opzichte van de vorige generatie. Dus onze onvrede is relatief.
Ja.
Altijd, hè, trouwens.
Ja, zo zitten mensen in elkaar.
Ja, we vergelijken
we
in de tijd en met elkaar.
Ja. Maar is dan op de plekken waar die extreme armoede echt flink minder wordt, wordt dat dan als positief gezien? En zie je dat dan ook terug in die delen van de wereld, dat daar wat meer positiviteit is?
Ja, er is heel duidelijk veel meer optimisme in die onderdelen van de wereld dan hier.
Ja.
Ook over de toekomst.
Dus in India zien ze de wereld toch heel wat mooier dan wij hem aanzien.
Gemiddeld genomen wel, ja. Natuurlijk zijn de extremen ook veel groter dan in Nederland.
De opkomende economieën hebben er zin in. Zo moet je dat eigenlijk zeggen.
Ja.
En wij zijn pessimistisch, terwijl we relatief nog steeds veel beter voorstaan, maar verhoudingsgewijs een daling voelen.
Dus dat is wat duidelijk wordt uit die cijfers. Maar we hadden het net over de mensen die change power hadden. En,
ja. Van wie gaan we het, mogen we het gaan verwachten? Millennials, zei je?
Ja. Die op de hoogte zijn van de trends in de wereld, die vaak ook bereid zijn om actie te ondernemen. Dus online actie te ondernemen, petities te steunen, te doneren, op andere manieren betrokken te zijn, die politici ook willen aanspreken.
Activistisch georiënteerd.
Ja, dat zie je duidelijk terug. En dit zijn ook de leidinggevenden in de dop. En op het moment ook in organisaties.
Doet echt denken aan onze 60's, hè?
Nou, met wel andere context.
Ja, andere context.
Ja.
Hoe bedoel je dat?
Want kijk, hier in het Westen is de emancipatie natuurlijk ver doorgezet. Maar je ziet in opkomende economieën dat er ook een patriarchale cultuur is. En niet per se doorgaat en doorontwikkelt tot een zeer geëmancipeerde samenleving.
Zou je kunnen zeggen dat bij ons is de pad gekozen van de hyperindividualisering en bij millennials is die hyperindividualisering niet langer nastrevenswaardig? Die zijn niet meer alleen op zichzelf gericht en op hun eigen ontplooiing?
Ze zijn natuurlijk enorm connected, maar wij segmenteren de millennials ook. En je ziet dat de overgrote meerderheid van de millennials, maar nu heb ik het niet over de millennial changemakers die aan de knoppen zitten in organisaties, maar ook die groep challengers die erg talrijk is en die zich aan het opwerken is in opkomende economieën. Dat is een groep die heel materialistisch ingesteld is. Die ambieert de westerse leefstijl. En dat kan onze planeet niet dragen.
Ja.
Dus daar zit een enorme uitdaging.
Aan het begin van het programma zei je, wij kijken naar millennials en ik word er ondertussen ook een beetje moe van dat we zeggen, oh ja, die willen allemaal een duurzame wereld, zijn allemaal vegetariër, die willen geen auto meer. En jij zegt eigenlijk, ja, hier op dit postzegeltje misschien wel, maar wereldwijd zijn er ook heel veel millennials die willen gewoon inderdaad een grote auto en een huis en een koelkast en die willen consumeren.
Ja, dat zien we in onze cijfers. Heel duidelijk.
Dat is dan wel.
En wil niet zeggen dat Greta Thunberg geen steun heeft onder millennials. Natuurlijk wel. Maar de meerderheid van de jonge generatie wereldwijd, hoe zijn die opgegroeid? In een merken-consumptiecultuur, waarin juist vooruitkomen in het leven, carrière maken. Wie zijn de voorbeelden? Dat zijn sterren als Kim Kardashian, Beyoncé, et cetera. En wie zijn onze politieke kopstukken die nu continu in het nieuws zijn? Dat is Trump, dat is Poetin, dat is Bolsonaro. Wat zijn dat voor voorbeelden als je dat vergelijkt met een voorbeeld als Nelson Mandela? Terwijl ik in 4 metingen nooit iemand meer bewonderd heb zien worden dan Nelson Mandela in 2013.
Ja.
Daar kunnen de huidige wereldleiders echt niet aan tippen. En we hebben dat soort leiders die overbruggen. Ook nodig om de mensheid op een moreel hoger plan te brengen en te laten zien dat er ook andere
idealen zijn. Daar zou ik nu geen voorbeelden meer van weten.
Nee, maar dat is juist wat we ook constateren in ons onderzoek. Ja. Dat daar ook een enorme kans ligt. Daar ligt braakliggende grond.
Oké, je zegt eigenlijk de opvolger zou zich warm moeten lopen. Mogelijk doet hij dat, hij of zij. Maar we zien het nog niet.
Nee, en daar is heel veel kans voor in deze.
Want de hunkering is er wel.
De hunkering is er heel duidelijk. Wij hebben in samenwerking met de religieuze wereldleiders een onderzoek naar buiten gebracht. 2 jaar geleden, in 2017. In het kader van een gezamenlijke oproep van de wereldleiders voor vriendschap tussen religies.
Ja.
En waarop is dat gebaseerd? We hebben gekeken nu niet in dat onderzoek naar wat verdeelt ons.
Nee,
maar juist wat zijn de hoogste waarden die de mensheid binden. En dan zie je dat waarden die je nu bij millennials ook terug ziet komen. Hè, zoals statusgerichtheid of wealth en power. Die scoren veel lager dan waarden zoals curiosity. Dus nieuwsgierigheid. En de mens is een... We zijn een homo sapiens.
Bij religieuze.
Nee, ook bij niet-religieuze. Dus nieuwsgierigheid en elkaar helpen, compassie, dat zijn leidende waarden voor de mensheid die hoog scoren waarop wij united zijn.
Ook bij moslims, zeg ik.
Ook
even
bij moslims. Ja. Dat hebben we allemaal bekeken.
Dus bij al die wereldreligies is het verlangen naar verbinding maken met andere religies groot.
Vanuit de religieuzen. Dus ik heb het niet over... Want als je zegt de wereldreligies, dan kun je ook verwijzen naar religieuze teksten. Nee. Ik onderzoek mensen.
Ja, dus de mensen
en als
die
ik kijk naar mensen die...
Gelovigen.
Ja, en wat... En ook zelfs niet-gelovigen, die hebben door deze waarden, nieuwsgierigheid en compassie,
hebben we allemaal.
Worden we geleid.
Dat hebben
nou,
we
dat
allemaal.
Is toch, lijkt me, een interessant potentieel om op te bouwen. En Mandela
als werelddeel. Ja, dus je zegt, er is eigenlijk een grond, hè, het is een geploegde akker. Mm-hmm. Want men is receptief voor dit soort denkbeelden, omdat het verlangen naar verbinding met elkaar, nieuwsgierigheid, compassie, onder de bevolking groot is. Dus als je dat kunt verwoorden, krijg je stemmen en krijg je steun.
Ja, maar dan heb je leiders nodig met een redelijk hoog menselijk ontwikkelingsniveau.
Ja, hoge emotionele intelligentie. Hè? Obama
sociale
was
intelligentie, Obama was emotionele iemand, intelligentie zeker. Ja. Ja. Ja.
Dus een gat in de markt. Hè?
Absoluut.
Harry, er gebeurt wel wat, hè?
Ja.
Nou, het viel mij op en ik ben natuurlijk, ik zit er iets minder in dan dat jij erin zit. Maar als Martijn hierover gaat praten, over die dingen die ons binden, dan zit er een kwadraat van dezelfde man.
Ja, ja, dat is zo.
Waarom is dat, Martijn?
Ja, dat is
Want je kunt, ik zie dat jij vindt onderzoek mooi. En dan als je erin duikt, en je kunt op allerlei manieren naar die data kijken, dat is natuurlijk prachtig, dat is je vak. Maar als je gaat praten over dat overstijgende van wat hebben we samen, wat kunnen ermee, dan schieten de vlammen uit je ogen.
Ja,
komt dat vandaan?
Ik heb natuurlijk 20 jaar onderzoek gedaan en daarin ook best wel wat geleerd over de mensheid en ook kansen die we missen.
Ja.
En ik denk dat we nu in een tijdsgewricht leven waarin we moeten laten zien, hè, als je dat dan vindt in die data, dat die mogelijkheden er ook zijn.
Herken je dat, Len, ook niet met zalen die je hebt? Dat mensen eigenlijk veel leuker en liever zijn in elkaars nabijheid. Hè? Dat je dan bijna niks terugvindt van die haatdragendheid, die er toch percentueel in die zaal moet zijn. En dat je daar niks van terugvindt in die hunkering met elkaar te zijn, nieuwsgierig naar elkaar, het fijn vinden dat mensen uitpraten, applaus voor denkbeelden die politiek gesproken helemaal niet zo en vogue zijn, namelijk samen. Mm-hmm. Dat je dat in die zalen wel aantreft. Ja. Hè, zodra mensen bij elkaar zijn. Dus,
En
dat geldt dus voor de wereld als geheel.
Die dus pessimistisch zijn, die voelden zich afgesloten. Oh. Daar begonnen we net.
Ja, maar die willen wel, die willen samen.
En
maar
die
het
zoeken
lukt
daarnaar. En het lukt niet. En dan krijg je natuurlijk.
En dan krijg je de jokers.
En uitbarstingen, et cetera.
Maar dan zetten ze letterlijk de joker in uit onvrede.
Ja. Ja,
dus als je het te ver brengt, dan zeggen ze, nou ja, dan zetten wij de joker in. En dan moet je maar eens kijken wat er gebeurt. Maar als je hen zou aanspreken, mag ik het zeggen dat Obama wist de meerderheid achter zich te verenigen. Dat is een totaal andere strategie. En als dat dan niet lukt, dan maar de joker.
Ja, dat is wel wat er gebeurt. En ik zag inderdaad dat de 2-op-1 na hoogst scorende persoon in die 4 jaren onderzoek, in die 4 metingen, is Obama.
Ja. Dus daar ligt wel iets.
Daar ligt heel veel braak.
Als je dat
we juist
geloofwaardig kunt aanspreken.
Ja, als je dat kunt aanspreken en dat ook ziet.
Ja, mensen verlangen daarnaar. En jij ook, hè? Want jij vindt dat het mooiste, toch?
Nou, wat ik zie is dat de potentie er is. En dat die niet waargemaakt wordt. En daarin ben ik misschien wel een achiever.
Ja.
Ik denk van,
kijk nou
dat kan toch een stuk beter.
De markt is er. Hè? Eigenlijk zeg je even als marketeer, de markt is er. Mm-hmm. De verlangen zijn er. We weten ook hoe ze aangesproken willen worden. Want dat heb je allemaal uitgezocht.
En de wereld gaat naar de kloten. Dat zie je nu als je kijkt naar...
Ja, daar begint de onderzoeker toch een standpunt in te nemen.
Dat is interessant. Als je ziet dat 60% van de soorten...
Ja.
Toch is uitgestorven in de afgelopen decennia.
Ja, de diversiteit is enorm afgenomen.
Exact.
Ja.
He, dus dat is het punt. Als we kijken naar de verlangens van mensen wereldwijd, dan zie je daar kwaliteit van leven naar boven komen. Dan zie je daar ook compassie voor elkaar naar boven komen. Als je kijkt naar de praktijk van alle dag, dan zie je dat mensen, dat we ook in een sociaal darwinistisch systeem leven.
Ja.
Waar we elkaar de tent uit vechten.
En dat is niet hun diepste verlangen.
Dat is niet hun diepste verlangen.
Jouw mensbeeld is eigenlijk... Mensen zijn eigenlijk veel leuker en liefdevoller dan wij denken. Maar zijn genoopt in dit systeem een kant van zichzelf te laten zien... die ze uiteindelijk niet hun beste kant vinden.
Inderdaad. En als je kijkt naar de zorgpunten... Ja. Dan zie je dat protection of children.
Oh ja. Dat brengt ons samen. De toekomst van onze kinderen. Dus in zekere zin zou je zeggen... Als we op dat terrein... De toekomst van onze kinderen brengt ons van alle gezinten bijeen.
We zijn vergeten dat we behoren tot generaties. En dat de kinderen van onze kinderen van onze kinderen hier ook nog moeten kunnen wonen en leven.
Ja. Ja, mij spreekt het heel erg aan. Omdat ik altijd weer zie dat mensen als ik ze naar een intimiteit krijg in een cirkel. Dat uiteindelijk een van de hoogste waarden is hoe gaat het met mijn kinderen. He, dus voorbij zichzelf. Mensen zijn niet heel, hoe zeg je dat nou? Zijn altruïstisch van nature. Mm-hmm. Als mijn kinderen goed terechtkomen, dan, en met mij hoeft het niet eens zo goed te gaan. Als ik zeker weet dat het goed komt met mijn kinderen, dan ben ik er eigenlijk al.
Ja.
Mooi, hè?
En het punt is, hebben wij nog het gesprek en een narrative daaromtrent?
Ja.
En dat is een moreel gesprek en dat is niet per se een politiek gevecht.
Nee, dat brengt ons samen. Als je dat goed kunt verwoorden, dan moeten we nog oppassen dat we gaan huilen ook, Glenn. Hè? Dat de emotie ons te veel wordt.
Ja, ik moet gelijk aan mijn zoon denken die vandaag wiskunde had. En dat is inderdaad het allerbelangrijkste op dit moment. Naast natuurlijk dat geweldige
gesprek. Die tassen die er hangen en die enorme vreugde dat ze het gehaald
bent.
Hebben.
Dat je er vanaf bent.
Dat je er vanaf bent. Maar ook die onzekerheid die erachter zit, terwijl we met elkaar weten... De kans dat je het haalt is levensgroot. Hè? Iedereen is erop ingesteld. De leraren willen het ook graag. En toch lijkt het elke keer weer zo'n verrassing voor elk kind. Ik vind het wonderlijk. Ja. Wonderlijk.
En dat is het
ook wel een beetje beangstigend. Hè? Want dan houden ze het kennelijk voor mogelijk dat ze het niet halen. De angst zit er wel diep in hoor.
Ja, ja. Oh. Maar dat is dus het archetypische verhaal van de mensheid. Wat we allemaal hebben doorleefd.
Ja.
Maar wat we dus ook kunnen aanwenden om te creëren.
Dit verbindt ons met z'n drieën toch ook onmiddellijk. Ik weet niet of jij het, maar dit is een mooier afgrondstukje.
We gaan zo verder praten met Martijn Lampert van Glocalities.
People Power.
Ja, en ik wil je eigenlijk vragen om daar nu eens vanaf te gaan. Want dat wordt me allemaal te...
Ja, die 90 plus kilo, dat weegt wat, hè?
We zijn potverdikke, maar geen circus echt. We hadden het net in de pauze nogal opgewonden over Beyoncé. Je zei, het is niet haar muziek, maar wat een vrouw. Beyoncé... Heeft een aantal denkbeelden in zich... waardoor je via Beyoncé kunt communiceren. Want Beyoncé staat ergens voor. Mag je dat zo zeggen? Waar staat Beyoncé voor? Waar kun je de mensheid op verenigen? Als ik zeg Beyoncé, dan zeg je...
Dan zie ik dat daar een verband is met gender equality... als Sustainable Development Goal. Dus wat we in het onderzoek hebben gedaan...
Dat is zij, in persoon.
Zij, haar fans... Ja. Geven prioriteit aan gender equality. En dat is steeds de manier waarop wij onderzoek doen. Dus we kijken naar mensen die bepaalde dingen doen, zeggen, liefhebben.
Ja.
En vervolgens kijk je, wat doen die mensen dan nog meer? Wat voor prioriteiten stellen zij? En dan zie je ook bijvoorbeeld dat fans van Paus Franciscus...
Ja.
Die meer prioriteit geven aan ending hunger.
Ja,
armoedebestrijding.
Ja, daar ben ik van, zou ik maar zeggen.
Nou, dat zie je
meen ik
terug. En bij Beyoncé zie je dan gender equality. Maar, en zo kun je doorgaan.
Ja.
Als je kijkt naar millennials, die houden van science fiction movies.
Ja, waar staan die?
Nou, wat denk je?
Technische vooruitgang, denk ik.
Clean energy.
Clean energy, ja.
Dus dat is technische. Zo kun je dus.
Die helemaal vol enthousiasme zeggen: we zijn heel dichtbij. En dan komen ze met allemaal technische ingrepen. Waardoor je in no time van alle weest af bent. Hè? Die ook geloven dat heb je, maar we zitten er vlakbij.
En dit is de manier om aan te sluiten bij de passies en de verlangens van heel diverse groepen jongeren via onderwijs. Dit zijn de manieren waarop je hen kunt inspireren en helpen.
Maar dan word je interessant voor politieke partijen, want dan komen ze naar je toe en dan zeggen ze... Wat moet onze boodschap zijn? Met wie moeten we ons associëren? Of laat ons zeggen UNICEF. Het is zomaar eens een woord dat bij me boven komt. Waar moeten die zich dan mee associëren? Okay, is dat een soort opdracht? En hoe moeten we onszelf dan in de wereld zetten? En met wie moeten we ons verbinden? Is dat
soort
opdracht?
Waar wij organisaties mee helpen.
En kun je onthullen wat je zoal hebt geadviseerd? Die met die en die met die?
Nou, wat je ziet in dit onderzoek is dat je aan de ene kant ga je dus kijken naar je consumenten of je donoren.
Ja.
En aan de andere kant ga je dan kijken van waar ligt de potentie? Wat vinden die mensen nog meer belangrijk? En dan maak je die match. En zo kun je effectiever communiceren, je doelen halen.
Het is eigenlijk oeroud, hè? Je verplaatst je in je doelgroep.
Je bent verbonden met je doelgroep. Je probeert door hun bril
te kijken.
Naar de wereld
dus
te kijken.
Als je zegt, als je iets van iemand weet, zeg je, en dan hou je waarschijnlijk ook van Simon en Garfunkel. En dan hou je waarschijnlijk ook. En dan zegt hij, ja, je begrijpt mij.
Nee, ik vraag het ze.
Ja, ik vraag het ze. Maar als jij vraagt het ze. Maar als je die antwoorden hebt, dan kun je het voorspellen.
Dan kun je het verbinden. En dan zie je de verbanden. En dan zie je, dan kijk je veel holistischer naar de mens.
En kun je wat types beschrijven? Dat je zegt van, die hebben dat doel. Die gaan met teammuziek. Heb je een patroon? Kun je dat ons in meenemen? Beyoncé weten we nu een beetje iets van. Die positioneer je naar gender equality. Mm-hmm. Kun je meer voorbeelden geven?
Trump fans in de US.
Ja?
Die zijn 5 keer zo geneigd om Poetin ook een interessante man
te vinden. Echte kerel.
Of NRA scoort dan natuurlijk ook. De National Rifle Association.
Ja.
Bravery is belangrijk. Ja. En de ruler als archetype. Nou, als je teruggaat naar de mythologie.
Worstelen, dan die zijn ook de fans van dat.
Ja,
van dat
torens.
Ja?
En muren om je kasteel.
Ja.
En wat deed je met indringers? Die hield je buiten via die muren. Dus dat al oude archetypen van de ruler.
Ja.
En daar heb je natuurlijk tyrannieke varianten van. En rechtvaardige van.
Alles wat
maar
je
ziet dat dat archetype van de heerser.
Ja.
Aansluit bij de verlangens van Trump fans.
En dat heb je ook in muziek. Want je hebt ook soorten muziek waarin dat wordt geglorifieerd. Hè? Waarin,
absoluut.
Being the boss. Hè? Heel veel rap hoor je ook boss.
Ja, maar tegelijkertijd zie je onder Trump fans ook een ander muziektype.
Ja?
En dat is gospel music.
Ah.
Hè, dus je leert heel veel door naar deze data te kijken. En waarom
is er nu gospel music
in? Dat is de christelijke achterban van de Republicans.
Ja, ja.
Dus de reden waarom er nu protesten zijn met de trade agreements met tussen VS en China.
Ja.
Voor een deel gaat het ook over de kosten van bijbels. Die in China goedkoop worden gedrukt.
Ja.
En straks duurder worden. En de evangelische christenen die komen nu in opstand tegen Trump. En zeggen van je moet een andere deal sluiten met China op dit punt. Dus zo zie je hoe dat met elkaar is verbonden.
Ja, ja. Ja,
en je moet
eigenlijk
dus
de toestroom van goedkope bijbels komt in gevaar. En daarmee het christendom. Het en dat is een effect.
De missiedrang komt in het gevaar.
Ja,
maar je van ziet zijn achterban.
Maar je ziet met meer dingen dat Trump ineens. Trump. Ik maak er een Maarten Trump van. Hè? Maar Trump dat hij terugtrekt met die onderhandelingen. Omdat hij dan terugkrijgt wat het effect is. En dan een staakt het vuren voorstelt.
Ja.
Omdat de auto-industrie klaagt. Eigenlijk delen van zijn achterban beginnen zich roeren, hè, heet dat.
Ja. Dus, en, dan zie en dat je is dat misschien nog wel effectiever dan de oppositie van de Democrats.
Veel effectiever. Ja.
Precies.
Je achterban die je in je nek hecht, die is altijd effectiever dan de tegenstander die je kent, toch?
Hey Martijn, laten we even een hypothetisch geval doen. Ik ben een organisatie en ik wil biodiversiteit. Dat is echt zo'n onderwerp. Nou, met de bijen is het aardig gelukt, maar verder is het best een lastig onderwerp, omdat niemand het echt snapt.
Ja.
Maar daar wil ik mee aan de slag. Op wie moet ik mij richten? Wie gaat mij helpen? Welke groep, welke typologie mensen?
Nou, wat je nu in ieder geval ziet, dat met die berichtgeving over het uitsterven van soorten. Nou, daar hebben we het toch over biodiversiteit. Dat begint nu wel door te dringen bij mensen.
Ja.
En aan de ene kant is dat al bekend bij de groep die we creatives noemen. Ja. Die zijn meer geïnformeerd. Maar er is een enorme kans bij de conservatives. Die gaan over het hoeden van de schepping.
Ja, behouden.
En dat is een interessante coalitie tussen
rentmeesterschap.
Ja. Rentmeesterschap,
ja.
Exact.
Okay.
Maar dan ga je anders over dat thema communiceren.
Ja.
En veel meer langs de lijnen van het archetype, die innocent.
Ja,
het paradijs.
De schepping bewaren. die ons is aangereikt. Hè? Dus dat is een heel ander patroon. Hè? Je moet eerbied hebben voor de schepping die ons is gegeven. Ja. Daar moeten we liefdevol en eerbiedig mee omgaan. En biodiversiteitsmensen komen met cijfers, met effecten. Die gaan
maar daar
altijd...
gaat het dus niet om.
Nee, en dan haken een heleboel van die believers af. Want die zeggen dan, ja, dat weet ik allemaal niet zo. Nou, hoe dat nou precies werkt. Hè? Dat de bijen zo belangrijk zouden zijn.
En dit kun je dus ook doorvertalen naar die verschillende segmenten. En we hadden het net over het segment socialize.
Dus je moet een gemengde boodschap maken.
En die groep socializers, die is vaker dan gemiddeld ook bezorgd over natuur en dieren. En de dierenbescherming of Wereld Natuurfonds is daar vaak ook best populair.
En dat is een romantisch beeld.
En dat is een ander beeld. Kijk naar de panda.
Ja, romantisch beeld.
Dus op die manier zet je dit onderzoek in.
Ja, je dus kunt je zegt, alleen groeien. Je moet de romantici hebben. Je moet de conservatives hebben die Gods schepping willen bewaren. En je moet de creatives hebben die de redenering mooi vinden. Namelijk diversiteit is ons levensbehoud. Dat kun je uitrekenen. Ja. En die hebben daar geen romantisch beeld mee, maar een zuiver zakelijk. Ja. Als we niet oppassen, gaan we naar de kloof.
Ja, en je moet dit weten van je huidige donateurs.
Ja.
En je moet dit weten van de markt waarin je denkt te kunnen groeien.
Okay, dus
en vervolgens kun je daar je strategieën op afstemmen, internationaal of in Nederland.
Nou doet het me wel heel erg denken aan al die politieke onderzoeken, waardoor je sprekers krijgt die zo'n beetje alle gezichten tonen.
Behalve de goede.
Het juiste verhaal aan het juiste plekje, tegen de juiste mensen. En dan telt het op, totdat iemand zegt, potverdikke me, hij vertelt alle verhalen, maar net waar het moet. Krijgen we, en dat is typisch iets wat je de marketeers verwijt. Hè, de
maar boodschap. Dat is de opgave van elke organisatie zelf.
Om het oprecht te doen.
Om die keuzes te maken. Het enige wat ik aanreik, wat wij aanreiken, is wat de mogelijkheden zijn. En vervolgens ga je natuurlijk in het gesprek van, ja, maar dit is, staat zo ver van mij af, dat ga ik niet doen. Nee. En dat is ieders eigen keuze.
Dat is de vraag naar de oprechtheid van je handelen. Dat je niet gaat draaien naar de wind die waait. Je, hoe heet dat ook? Je huik naar de wind draaien.
Harry, we hebben met Martijn Lampert gesproken. En dat zouden we nog heel lang kunnen doen. Want er zit nogal wat in dat onderzoek. Wat heb je gehoord? Want jij kan dat zo heerlijk samenvatten.
Nou ja, dat... tenminste, ik hoor erin dat je veel oriëntaties op het leven hebt. Die hebben implicaties voor hoe je stemt, hoe je consumeert. Dat is natuurlijk een oude wet uit de marketing van segmentatie. Dat kun je globaal doen. Dat zijn echte mensen in de typologie. En je kunt misschien beter de weg vinden van, laat ons zeggen, de muziek. Dat vond ik wel een aardige. Dan de stratificatie in kille getallen. Omdat die misschien meer zeggen over de hele mens die wij zijn dan alleen de economische geldverdienende mens, want hij is veel meer dan dat. Dat lijkt me in dit onderzoek ook wel heel duidelijk. Het is meer sociologie en niet alleen maar economie. Dat spreekt me ontzettend aan.
De homo ludens.
De homo ludens, ja. Hoe wij in de samenleving ons wel bevinden. En dat is meer dan alleen je loon verdienen en je consumpties doen. Hè, toch? Dat is
het. Dan zijn we terug bij het thema van mijn afstudeeronderzoek 20 jaar geleden.
Je bent geen meter verder, maar dat geldt voor Glenn en mij ook.
Dat zijn onze luisteraars wel. Die zijn wel heel veel verder en die hebben heel veel geleerd. Wil je nou meer weten? Google dan even op Glocalities. En dan vind je de website van het bedrijf van Martijn. Dan kun je ongelooflijk veel vinden over wat het dan precies in welke typologie.
Enzovoort.
Dank jullie wel, beide Harry en Martijn, voor het bijzonder leuke uur. Volgende week dan hebben wij onze laatste aflevering. Ja, dat is toch wat. Voor de zomer. Wees niet bang. En dan gaan we in gesprek met ABN AMRO over inclusie van de LHBT+ collega's. Dus dat is een mooi onderwerp weer om het jaar mee af te sluiten. En als je in de tussentijd...
Ben je hetero?
Ja.
Maar echt puur of ook nog wel een beetje een randje?
Voor zover ik weet wel. Maar ja, je sluit nooit wat uit.
Heb je iets wat je verwant maakt met die groep? Niks, hè?
Homo's vinden mij... Nou, dat is
aantrekkelijk,
die vinden
ik.
Me wel een lekker ding, volgens mij.
Ja, dat is ook wel zo.
Ja. Nou, dankjewel, Harry. On that note, meer kun je vinden op peoplepower.radio. Dankjewel voor het luisteren.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl